Filippenzen 4, laten we die nog eens een keer opslaan. Vorige keer hebben we die ook gelezen. Vorige week, voor de mensen die er niet waren, ben ik begonnen met een inleiding voor een serie. Een serie over rentmeesterschap. Juist omdat het heel belangrijk is daar goede principes over te leren. De leden van de gemeente weten, we hebben er ook de leden over geïnformeerd, dat we als gemeente best financieel door een moeilijke tijd gaan, een uitdagende tijd. En tegelijkertijd hebben we daar wel heel veel vrede in. Juist vanuit een aantal principes van rentmeesterschap die we in deze weken ook heel graag in de gemeente willen delen. En vorige week wisten een aantal mensen dit liedje nog. Ik vermag alle dingen in hem die mij. Ik vermag alle dingen in hem. Jullie begonnen hem allemaal te zingen. En we ontdekten dat in Filippenzen hoofdstuk 4, daar komt die tekst vandaan. Ik kan alles door Christus Jezus die mij kracht geeft. In het Engels staat het heel mooi. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Een hele bekende tekst die heel vaak gebruikt wordt voor van alles en nog wat. Terwijl de context eigenlijk is van het ontvangen van kracht van God in het omgaan met juist financiële omstandigheden. Zowel hele positieve financiële omstandigheden als ook hele negatieve financiële omstandigheden. Laten we het opnieuw eens lezen vanaf vers 11, Filippenzen 4. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Eigenlijk haalt deze tekst een beetje de voorspoedtheologie onderuit. En ik geloof dat God je wil zegenen, maar een conclusie die soms een beetje vanuit de voorspoedtheologie getrokken wordt, is van als het goed met je gaat, is dat een teken van dat Gods hand op jou is. En als het dus even niet goed met je gaat, dan is er iets mis. Dan is de hand van God niet meer op je leven. Die conclusie kan getrokken worden, zou ook getrokken nu kunnen worden, van nou, het gaat even niet goed met de gemeente, nou, God trekt zijn hand terug van de gemeente. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is een verkeerde conclusie. Wat Paulus hier juist zegt, ik weet wat het is om gebrek te lijden en ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden, overvloed, honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Dus wat Paulus hier zegt, je omstandigheden zijn geen graadmeter voor de hand van God op je leven, maar de hand van God op je leven bepaalt hoe je met je omstandigheden omgaat. Die moet ik nog een keer zeggen. Je omstandigheden zijn geen graadmeter voor de hand van God op je leven. Maar de hand van God op je leven bepaalt hoe je met je omstandigheden omgaat. Nog één keer. Je omstandigheden, en hier gaat het gewoon over je financiële omstandigheden, zijn geen graadmeter voor de hand van God op je leven. De hand van God op je leven bepaalt hoe je met je omstandigheden omgaat. En dan zegt Paulus, ik vermag alle dingen, ik kan alles doen. In de nieuwe vertaling staat het er zo. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. En dat zegt, ik vind het een prachtige basistekst om daarvan uit te spreken over rentmeesterschap. In Genesis lezen we dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat daarvan uit hij aan ons heeft toevertrouwd om ervoor te zorgen. Tot drie keer toe wordt er in Handelingen gesproken over de aarde is van God en alles wat daarin is. En de Bijbel staat vol van het feit dat alles van God is, maar dat hij het aan ons in beheer heeft gesteld. En dat wij daarvoor mogen zorgen. En daarom is het zo belangrijk dat wij juist in een gemeente die zegt, waardevol leven, leven zoals God het bedoeld heeft. Dat we gaan leren, oké, maar hoe wil God dan dat rentmeesterschap? Nou, dat rentmeesterschap gaat heel breed. Dat heeft eigenlijk te maken met alles van je leven. Dus ik heb wel eens vaker uitgelegd, het evangelie van het koninkrijk, dat gaat erover dat de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar wordt in je leven en je leefomgeving. Dus goed rentmeesterschap betreft hoe je omgaat met je tijd, hoe je omgaat met je talenten, hoe je omgaat met je relaties, hoe je omgaat met het leven. Maar in deze fase, of in deze serie, wil ik ook juist spreken, hoe ga je nou om met je middelen? Want onze middelen hebben heel veel invloed op ons geluk, maar hebben ook heel veel invloed, een ander woord voor middelen is provisie. Nou, je kunt een fantastische visie hebben, maar zonder provisie wordt de visie niet gerealiseerd. Dus het is ook heel belangrijk om daar op een goede manier over te spreken. Vorige keer toen noemde ik heel stoer dat dit George Ferrer was, Maar ik kwam er dus later achter dat het George Ferwer is en dat hij misschien zelfs wel Gerrit heet, want hij komt uit Stadskanaal. Dat wist ik helemaal nooit. Maar hij is directeur van OM International. Dus daarom dacht ik van, dat zou wel een hele andere stoere Amerikaan zijn, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Maar wat hij zegt is dit. We zouden gemakkelijk kunnen vragen, maar voorziet God niet altijd in wat er voor zijn werk nodig is? Dat kun je heel makkelijk zeggen. Van, nou ja, God voorziet toch, we hebben visie. En als we visie hebben, dan gaat God wel voorzien. En er zit ook een stukje waarheid in, want dat zegt God zelf ook. Dat hij voor ons zal zorgen. Matthäus over succes. En toch zegt hij hier, ik geloof niet dat we die vraag kunnen beantwoorden als we niet begrijpen dat God het verstrekken van de middelen voor zijn werk aan zijn kinderen heeft overgelaten. We zouden kunnen zeggen, voorziet God niet? Die vraag kunnen we niet beantwoorden als we niet begrijpen dat God het verstrekken van de middelen voor zijn werk aan zijn kinderen heeft overgelaten. Er is geen tempel gebouwd, geen tabernakel gebouwd, geen wat dan ook in het Oude Testament of het Nieuwe Testament gebouwd, zonder dat daar God mensen voor gebruikte om te voorzien in de middelen. Zelfs juist in het Nieuwe Testament, toen de kerk begon en de kerk de hele wereld al moest veroveren, toen gebruikte God de mensen die letterlijk hun bezittingen aan de voeten van de apostelen wierpen om de middelen te voorzien om te kunnen doen wat God van ze vroeg. En dat zie je altijd. En het mooie is dat zowel Mozes als op een gegeven moment ook David, als op een gegeven moment ook de apostelen, zelfs tegen het volk moesten zeggen, jongens, stop nou maar met geven, er is wel voldoende. Maar God gebruikt mensen. En op zich is het ook heel logisch, want hij heeft ook zijn middelen hier op aarde aan ons mensen in beheer gegeven. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij daar op een hele goede manier mee omgaan. Nou, en dan kun je al heel snel beginnen over termen als tiende en offers. En dat ligt dan soms ook al een beetje gevoelig, want woorden als tiende en offers is een beetje oud-testamentisch. En hoe zit het dan? We leven nu toch in het Nieuwe Testament en dat kan dan zo makkelijk wettisch worden. En met al die opmerkingen ben ik het helemaal mee eens. Want het kan heel makkelijk wettisch worden. En het kan ook heel makkelijk iets zijn van het Oude Testament wat je dan wettisch op het Nieuwe Testament legt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Toch wil ik er op een gegeven moment wel naar kijken, omdat ik wel geloof dat het niet alleen iets is van het Oude Testament, maar dat er hele mooie principes in zitten, juist voor ons dagelijks leven, juist voor de kerk van vandaag de dag. Maar om een goede basis te leggen voor rentmeesterschap, wil ik samen met jullie kijken naar een aantal Bijbelgedeelten die er heel veel over zeggen uit het Nieuwe Testament. Want dan spreek ik vanuit dat nieuwe verbond. Dan spreek ik vanuit wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan en waarvan wij als kerk, als lichaam van Christus, mogen leven en mogen bewegen. Nou, vorige week heb ik met jullie het hele Bijbelgedeelte alvast doorgelezen. Ga ik nu niet weer opnieuw doen, maar ik ga wel vanuit dat Bijbelgedeelte spreken. Dus lijkt me wel heel goed om het op te gaan slaan. Want het eerste Bijbelgedeelte waar ik met jullie naar wil kijken is 2 Korinthe hoofdstuk 8. 2 Korinthe hoofdstuk 8 en 2 Korinthe hoofdstuk 9 zijn twee hoofdstukken die allebei gaan over geven. En dit gaat met name over een collecte waar Paulus mee bezig is. Daar was hij wel een paar jaar mee bezig. Bij de verschillende kerken die hij aan het stichten was, er waren met name heel veel noden in Jeruzalem, ook juist onder de armen. En daarvoor ging hij bij de kerken langs om met elkaar een collecte te verzamelen. En het mooie is dat in hoe Paulus daar hier over spreekt, daar zitten voor ons heel veel tips, heel veel richtlijnen, heel veel waarheden, heel veel principes in, waar wij gewoon wat van kunnen leren, waar wij heel veel aan kunnen hebben. Juist om ook in de kerk, in de gemeente te kunnen leren, maar ook gewoon in je eigen dagelijks leven te kunnen ontvangen van oké, hoe wil God dan dat we juist met onze middelen en onze financiën om kunnen gaan? Paulus begint in vers 1 en 2. Broeders en zusters, we willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. En dat spreekt onder andere over die gemeente in Filippenzen waar we net van lazen. En wat Paulus hier eigenlijk in elk geval mij leert, wat ik hier zie, is dat binnen een gemeente, binnen het lichaam van Christus, mag open gepraat worden over geven. Ik weet zelf dat het soms best wel heel gevoelig kan liggen. Ik vond zelf vroeger ook vaak heel eng om te spreken over geven. Omdat dat, nou, ten eerste omdat het heel logisch is, omdat er ook veel binnen het lichaam van Christus, binnen het christendom rondom geld, heel veel manipulatie is geweest. Niet alleen de laatste 10, 20 jaar, maar de laatste 100, 200, 300, 400, 500, 600, nou ja, de laatste eeuwen. Geld is, daar zit een macht achter. En daar zit ook heel makkelijk misbruik achter. En op dat gebied is gewoon ook heel veel geld misbruikt. En is ook heel veel misgegaan. En dat gevoel, dat zweeft nog steeds in het lichaam van Christus. Leiders en leiding hebben ook niet altijd op een zuivere manier zijn ze omgegaan met de middelen die mensen vanuit hun goed hart gaven aan het werk van het lichaam van Christus. Dus op zich is het heel logisch dat juist omdat er zoveel manipulatie is geweest, juist omdat er zoveel misbruik is geweest, juist omdat het vaak op zo'n verkeerde manier gebracht is, dat het gevoelig ligt en dat daarom het erover praten maar een beetje misschien makkelijk ontweken wordt. Ik heb die neiging heb ik al eens vaker gehad. Van de week hadden we het er nog in de oudste over. Ik weet nog, ik zag op de Bijbelschool zag ik mensen zo liefdeloos praten over de eindtijd. Dat ze met elkaar in gesprek gingen en dat er bijna een soort, het beste woord is liefdeloos. Discussie ontstond over van, worden we nou voor de grote verdrukking of tijdens de grote verdrukking, halverwege dus, of na de grote verdrukking opgenomen. En hoe daarover gediscussieerd werd, dat voelde voor mij zo naar, zo liefdeloos, dat ik dacht van nou, daar ga ik nooit over praten. En eigenlijk is dat natuurlijk ook weer niet wijs. Want ik vond dat fout, dus daarom dacht ik van dat doe ik maar niet. En dat is, natuurlijk is het goed om over de eindtijd te praten. Hetzelfde had ik ook wel eens rondom Israël, rondom dat onderwerp. Omdat ik daar ook mensen soms of heel liefdeloos over Israël hoorde praten, of juist heel liefdeloos hoorde praten over de moslims en over de grote gemene heidenen enzovoort. Dat ik ook dacht van, oh man, dat ligt allemaal zo gevoelig, zo kwetsbaar, dus laten we daar maar niet over praten. Maar dat is fout, dat is geen goede keuze. Want het is goed om over Israël te praten, want Israël is onze grote broer. En het is ook goed om te praten over de moslimwereld, die allemaal, zowel Israël als de moslimwereld, hebben Jezus nodig. Dus binnen het lichaam van Christus is het belangrijk om daar goed over te spreken. En datzelfde geldt ook voor financiën. Je kunt dan heel makkelijk dat onderwerp vermijden en er maar niet over praten. Of je kunt toch zeggen van nee, laten we daar toch eens goed over spreken. En dat vind ik prachtig, dat Paulus dat op een hele mooie manier doet. Wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht. En dan zegt hij in vers 3 en 4, ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven. Ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En het principe wat ik daaruit haal, geven is vrijwillig en geven is een vreugde. Dat is hoe God het wil. In Handelingen staat op een gegeven moment ook die tekst waar gesproken wordt, het is beter te geven dan te ontvangen. Jezus zelf is het voorbeeld van geven. God is het voorbeeld van geven. Geven is lijken op God. Dus een gevende houding hoort bij lijken op hem. En als dat dan gebeurt, is het ook vrijwillig, is het een vreugde. Het moet niet vanuit een schuld of vanuit een verplichting, maar het moet vanuit je hart geboren worden. Maar daarom is het wel belangrijk om er goed inzicht over te hebben. En dan gaan we naar vers 5. Ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. Door Gods wil. Dus wat ik heel bijzonder vind is, God is betrokken bij geven. God inspireert geven. Ik noemde net een paar voorbeelden van de tempelbouw en van het bouw van de tabernakel. De leiders spraken er open over. Die zeiden van dit is nodig, dit is wat we nodig hebben en nu mogen jullie gaan geven. Maar God die bemoeide zich er ook mee en die inspireert ook op dit gebied. En het is belangrijk dat ook jij en ik ons laten inspireren door God op het gebied van geven. Dat is iets wat ik zelf ook steeds meer wil leren. Wat ik gelukkig ook steeds meer mag leren. Van Heer, ook op het gebied van geven. Wat ik met mijn middelen mag doen. Wilt u mij inspireren? Want u heeft daar ideeën over. God inspireert geven. En dan vers 7. Daar zegt Paulus van jullie blinken in alles uit. In geloof, in kennis, in welsprekendheid, in inzet op elk gebied, een prachtige gemeente. Die wil, naar zo'n gemeente wil iedereen heen. Er is geloof, er is kennis, er zijn goede preken, er wordt mooi gepraat. Iedereen zet zich in de liefde zelfs, die wij nu hebben gewekt. Dus 1 Korinthe 13, die in de vorige brief had geschreven, waarin hij toen nog zei van jongens, je kunt profiteren totdat je een ons weegt, je kunt dit en je kunt dat, maar als je de liefde niet hebt, dan heb je het niet. Nou, Paulus zegt zelfs, de liefde is bij jullie weer teruggekeerd, dat gaat goed. Maar dan zegt hij, blink dus ook uit in dit goede werk. En wat Paulus daarmee zegt in dit hele rijtje, is van dat geven hoort bij het geestelijk leven. Geven is geestelijk. Het kan soms, ik heb dat gevoel ook vaak gehad. Dat is gewoon ook eerlijk mijn gevoel. En ik weet dat sommige mensen hetzelfde gevoel ook hebben. Dat je denkt, van nou, dan heb je een mooie zangdienst. En je bent in de aanwezigheid van God. Hear our prayer, blessed are those who dwell in the house. En dan komt in één keer dat offeranden. En dan komen die emmertjes weer langs. Dat voelt dan gewoon in één keer van, nou, hallo, als een koude douche. Dat komt er dan in één keer uit. Nou, dat is meer gevoel dan werkelijkheid. Het is reëel dat we dat zo voelen. En dat we dat zo kunnen voelen. Zo voel ik dat soms ook. Maar het is niet zoals de geestelijke werkelijkheid is. Want het blessed are those who dwell in the house met je ogen gesloten in de aanwezigheid van God op die manier zijn, is net zo geestelijk als met elkaar geven aan het huis. Dat is net zo geestelijk. Maar alles is geestelijk. Zelfs het koffie drinken met elkaar, al die zaken, dat hoort er allemaal bij. Dat hoort allemaal bij het pakket. En geven is geestelijk. Daarom is rondom geven ook heel veel strijd. Want rondom geestelijke zaken is vaak strijd. Nou, en dan vers 8, dan zegt hij: ik zeg het niet als een bevel, maar door op de inzet van anderen te wijzen, wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. En eigenlijk zegt Paulus hier dit: jouw geefgedrag toont de oprechtheid van je liefde. Je kunt wel van alles zeggen. En in de Johannesbrieven en volgens mij ook in Jacobus wordt hier ook wel over gesproken. Over geloof zonder daden. Jezus zegt dat zelf ook. Van, je kunt mijn discipelen niet zijn als je me alleen maar hoort, maar ook als je doet wat ik zeg. En dat zegt hij niet vanuit de juk, maar dat zegt hij vanuit de geest van leven. Vanuit waardevol leven. En dan gaan we naar vers 9. En dan zegt hij, tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar omwille van u is hij arm geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Jezus, en ik noemde het net ook al vrij snel even tussen neuslippen door. Maar Jezus is ons voorbeeld van geven. Binnen de kerk mag open gepraat worden over geven. Geven is vrijwillig. Het is een vreugde. God inspireert het. Geven is geestelijk. Geven toont de oprechtheid van je liefde. En Jezus is ons voorbeeld. En dan gaan we naar vers 10 en 11. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Dit vind ik zo leuk. Paulus die schrijft ook altijd op een hele leuke manier. De gemeentes van toen, de mensen die daarheen gingen, waren net zo mens als wij. Weet je dat? Leuk, hè? Die mensen waren niet een soort supermensen in de eerste kerk. En wij zijn al nu helemaal verpest door de 20e eeuw. En wij zijn veel slechtere mensen dan toen. Nee, zij waren mensen en wij zijn mens. En wij mensen kunnen soms hele goede bedoelingen hebben. Maar soms is het best wel eens lastig om de goede bedoeling om te zetten in ook echt wat doen. En daar schrijft Paulus hier ook heel open over. Van jongens, jullie hebben hele goede bedoelingen. Maar wat nu belangrijk is, is dat je, vers 11, rond deze goede bedoelingen nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent. Jan Willem die stond hier vorige week ook nog eventjes over op het gebied van sharecare. En het is gewoon menselijk. De eerste keer dat wij over sharecare horen, allemaal fantastisch. Maar ja, dan daarna, hè, want er zijn... Het begint met goede bedoelingen, maar om erin te blijven bewegen, dat is best een uitdaging. Om ook op het gebied van, nou misschien zeg je van, nou ja, ik wil deze gemeente of iets anders wil ik zegenen en ik wil me er ook financieel voor inzetten. Maar om dat er ook te blijven doen, nou, dat is soms best wel eens een uitdaging. Dus wat Paulus hier zegt, maak af wat je begint. Goede bedoelingen zijn niet alleen voldoende. Maar als je zegt, dit wil ik, dan zet je er zelf ook voor in. En dan vers 12. Als u bereid bent mee te doen, of ik lees even het laatste stukje van vers 11, geven naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. Dit principe hebben jullie mij hier in de gemeente al veel vaker horen zeggen. Omdat het belangrijk is dat je geeft vanuit wat je hebt. Wat je niet hebt, kun je gewoon niet weggeven. Als jij een telefoon hebt... En jij maakt gebruik van die telefoon. En omdat je gebruik maakt van die telefoon, krijg je ook telefoonrekeningen. Dan dat geld wat voor de PTT of wie dan ook is. Zelfs al heb je het nog niet in hun betaald, is niet meer voor jou, maar is van de PTT. Dus dat geld kun je dan ook niet weggeven, want je hebt het niet. KPN, Peter, hoe oud ben ik? KPN. KPN. Maar wat voor mij wel een heel belangrijk principe is, voor mij is het niet zo dat mijn verplichting aan de KPN en aan de bank en aan de voetbalvereniging, mijn verplichting aan van alles en nog wat, die staat niet boven mijn, en ik praat gewoon vanuit mezelf, mijn verplichting ook om mijn tienden te betalen. Het is niet zo dat ik eerst mijn hypotheek betaal en dat ik dan mijn KPN-rekening betaal en dan dit en dit en dit. En als ik er nog wat over heb, oh ja, dan heb ik ook nog tienden. Voor mij, maar dat is gewoon mijn keuze, niet omdat ik gehoorzaam aan God moet zijn, maar omdat ik gehoorzaam aan God wil zijn, is mijn keuze om tienden te geven, staat bovenaan. Dus niet pas later, ik heb liever dat ik bij wijze van spreken geen KPN heb, maar dat ik wel mijn tienden kan betalen dan andersom. Gewoon omdat ik het belangrijk vind, omdat ik niet weg kan geven wat ik niet heb. Maar in een latere boodschap ga ik ook de tiende nog wat meer uitleggen. Mijn tiende heeft alles te maken met dat je beseft, ik heb alles van God gegeven. Ik mag 90% houden en die 10% geef ik aan hem terug. Dat behoort hem toe. Dat is niet eens voor mij. Dus wat dat betreft, je kunt niet weggeven wat je niet hebt. Geldt ook, ik kan geen geld, dat geldt voor mij althans, kan ik niet gaan gebruiken voor andere leuke dingen, leuke vakantie of verbouwing of wat dan ook. Nee, die tienden die zijn van God. Dus die worden daarvoor ook als eerstes gereserveerd. Zodra ik mijn loon binnenkrijg, dan in diezelfde week gaan die tienden als eerste de deur uit. Ik doe meestal zelfs mijn best dat er zelfs nog, dat die tienden eerder van mijn rekening af zijn dan het geld voor mijn huis. Hoe heet dat? Hypotheek. Gewoon omdat ik dat belangrijk vind. Want het zijn mijn eerstelingen en het hoort bij God. Maar goed, tegelijkertijd moet je daarover wel dus goed beheer hebben. Vorige week legde ik uit hoe wij met die verbouwing bezig zijn. En dat we een aantal jaren gewacht hebben met die zolder. Gewoon om de kamers van te maken. Omdat we geen geld daarvoor hadden. En dan ga je gewoon eerst sparen. En dan ga je als een goed rentmeester budgetteren. En nadenken, een plan maken. Over hoe kan ik op een goede manier die visie die ik heb voor die kamers. Met provisie op een zo wijze mogelijke manier gebruiken, zodat die kamers gerealiseerd worden. Dat betekent dat je dus goed moet nadenken hoe jij met je financiën omgaat. Nou, dat is hierin belangrijk. Je kunt niet weggeven wat je hebt, wat je niet hebt. Je mag geven naar vermogen. Dat betekent dat jij moet nadenken over wat heb ik, wat zijn mijn bezittingen. En als een goed rentmeester, hoe ga ik met die bezittingen om? Hoe ga ik dit op een dusdanige manier verdelen, distribueren, enzovoort, enzovoort. Zodat ik daar als een goed beheerder mee omga. En aan het eind van het verhaal, ik niet rood sta, ik niet onderaan de streep eindig. Maar dat ik onder controle heb wat van mij is. Dus dat je kunt niet weggeven wat je niet hebt, geldt niet alleen voor het offeranden wat we hier geven, maar geldt wat mij aangaat voor alles wat je doet. Vers 13. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Dat vind ik trouwens heel erg leuk van dat woordje share, care, zorg met elkaar delen. Het kan maar zo zijn dat de mensen nu gebruik maken van share, care, die misschien over een jaar of over twee jaar daar geen gebruik meer van maken, maar dan zorgen dat er in dat share, care middelen komen, zodat weer andere mensen daar gebruik van kunnen maken. Dat is de bedoeling. Maar het principe wat je hier ook leert, is dat geven jezelf niet in de problemen moet brengen. Er moet evenwicht zijn. Een ander woord voor evenwicht is balans. En een ander woord voor balans is ook het Joodse woordje shalom. En een ander woord voor shalom is vrede. En dat is waar wij toe geroepen zijn. Wij zijn geroepen tot vrede. En dan staat er in vers 20 en 21. Heeft Paulus het over dat hij Titus meestuurt om dit te ondersteunen. En dan zegt hij dit. We willen vermijden dat ons beheer van deze rijke gave onder verdenking komt te staan. Want we proberen niet alleen tegenover de Heer het goede te doen, maar ook tegenover mensen. Het is belangrijk, er moet zorgvuldig worden omgegaan met ontvangen giften. De leden van de gemeente hebben recent een mail gekregen waarin we ook hebben aangegeven dat de jaarvergadering dit jaar wat later is. Dat komt ook omdat wij juist nog even langer tijd nodig hadden om even goed alles op een rijtje te krijgen. Om goed verantwoording te kunnen af te leggen over van hoe het financieel zit, waarom het zit zoals het zit en hoe alles op een goede manier gestroomlijnd en onderbouwd kan worden enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want het is belangrijk dat je wel verantwoordelijkheid aflegt. Niet alleen voor God, maar ook naar mensen. Dus even allemaal, binnen de kerk mag open gevraagd worden, gepraat worden over geven. Geven is vrijwillig, is een vreugde. God inspireert geven. Geven is geestelijk. Geven toont de oprechtheid van je liefde. Jezus is ons voorbeeld. Maak af wat je begint. Goede bedoelingen zijn niet voldoende. Geef vanuit wat je hebt, niet vanuit wat je niet hebt. Geven moet jezelf niet in de problemen brengen. Er moet evenwicht zijn. En er moet zorgvuldig omgegaan worden met ontvangen giften. Zomaar eventjes, hoeveel zijn het er? 10 principes uit 1 Korinthe hoofdstuk 8. Maar is die Bijbel toch rijk, hè? We zaten er een hoop in. Dat is zo belangrijk om te lezen, want er staat veel meer in dan je soms denkt. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 9. Dan staat er: eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen Macedonië zeggen: Achaïe is vorig jaar al begonnen. Uw inzet heeft de meesten van hen tot navolging geprikkeld. Dat vond ik zo apart. Want het lijkt in te gaan tegen wat er in Matthäus zo succes staat. Waar, en die gaan we later ook nog wel een keer bekijken. Waarin Jezus zegt van: laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Weet je wel? Dat gaat over almoezen. Is iets heel specifieks. En daarvan zegt Jezus van: dat hoeft niet zo zichtbaar te zijn. Maar hier zegt Paulus iets van ja, maar uw inzet heeft de meesten van hen, dus ook niet iedereen, hoeft ook niet per se iedereen te zijn, maar de meesten van hen in elk geval, tot navolging geprikkeld. Dus geven mag gezien worden. En geven mag zelfs anderen prikkelen. Dat gaat best wel in tegen soms hoe ik er ook zelf vaak dacht. Net zoals ik dat net eigenlijk ook al zei, van: doe maar gewoon die Amerikaanse manier van hoe dat dan soms gaat. En wie heeft de 20.000 euro? Ik mag nu zijn hand opsteken, kom naar voren enzovoort. Dat moet dat nou zo? Dat gaat niet zo. Dat is niet Gronings. Laat ik het daar maar bij houden. En dat dat nou per se op die manier moet, dat zeg ik ook helemaal niet. Dat wij dat nu op die manier gaan doen. Wie geeft zoveel en wie geeft zoveel in Canada. Kwam ik op de Bijbelschool en dan kom je in die hal binnen en dan is er zo'n heel groot plakkaat. En daar staan allemaal namen op. En de namen, en die waren letterlijk gecategoriseerd. Dus je had een stuk of 20 namen van mensen die 10.000 en meer hadden gegeven. En toen had je zoveel namen die 1.000 hadden gegeven. En toen had je zoveel namen, ik weet niet precies welke bedragen. Maar dat hing daar gewoon op een plakkaat en dat hing er al een 10, 20 jaar of zo in die Bijbelschool waar ik zat. En dat dacht ik ook bij mezelf, van: nou, moet dat nou zo, dat we op zo'n manier, ziet er voor je dat wij hier bij de hal aan om het hoekje een hele lijst hebben staan van voor dit gebouw. Want dit gebouw staat hier niet zomaar. Daar zijn mensen die hebben daar behoorlijke offers voor gegeven. Dat is gewoon zo. En stel je voor dat wij dat hier allemaal zo met naam en toenaam gingen zeggen. Dat is ook niet Gronings. En ik zeg ook niet per se dat dat zo moet. Maar soms om dingen even in balans te brengen, is het wel goed om wat dingen te nuanceren. Van dat wij het doen op onze manier, van: nou, dan heeft niemand te wijten. Of hoe zeg je dat nou? Nou ja, zo dus. Doe maar gewoon, want dat doe je al gek genoeg. Dat hoeft ook niet per se de manier te zijn. Er moet opnieuw evenwicht, er moet balans zijn. En soms mogen dingen best zichtbaar gemaakt worden. En Paulus hier, die zegt gewoon van: nou, jullie inzet heeft de meeste van hen tot navolging geprikkeld. Dus dat er, ik zei het al eerder, er mag open over gepraat worden. En het mag ook gezien worden en anderen prikkelen. En dan staat het hier in vers 3. Ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat u ook werkelijk gereed bent zoals ik heb gezegd. Het mag niet zo zijn, wanneer een aantal Macedoniërs met me meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, of beter gezegd u, in deze zaak besparen. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar dat er een gulle gave al klaar ligt. Ik kon de tekst niet 1, 2, 3 vinden, maar er is voor me ook zo'n andere tekst waar Paulus specifiek iets zegt over van: leg wekelijks iets aan de kant. Of maandelijks. Of misschien weet iemand van jullie wat er staat. Maar wat ik hierin zie is: geven mag gepland en voorbereid worden. Zoals ik dat met mijn tienden in elk geval elk jaar doe. Dat doe ik dan in januari. Dan zet ik voor het hele jaar zet ik dat in mijn computer. Zodat er automatisch overgemaakt wordt. Als ik dat niet doe, dan gaat het ook niet goed, want dan vergeet ik het of dan gebeurt het gewoon niet. Dus over geven mag je nadenken. Dat mag je plannen. Geven is niet altijd alleen maar iets spontaans. Oh, nu voelt het goed, ik zit vandaag lekker in mijn vel, de lente begint, het voelt goed, het zonnetje schijnt, nu geef ik. En op een dag dat de lente er even niet is en de zon niet schijnt en er in april toch nog in één keer weer hagel en sneeuw lijkt te vallen. Dat gebeurt soms in april, want april doet wat hij wil. Dus je weet nooit wat er kan gebeuren en dan voelt het niet goed en dan geef je niet. Paulus die leert hier iets. Nee, geven mag gepland worden. Daar mag je over nadenken. Vers 6. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Dit is ook altijd zo'n tekst waar ik altijd een beetje ruzie mee kon hebben. Met name als je sprekers dat hoorde zeggen over financiën. Dan dacht ik altijd bij mezelf, ja, dat moet je geestelijk zien. En je kunt het ook uit balans zeggen, want ik heb sprekers horen zeggen van, nou, geef nu 100 euro en God geeft je 1000 euro terug. Ik heb sprekers en ik heb magazines gelezen waarin dan gezegd wordt, neem een hypotheek op je huis of verkoop je huis en God zal je een groter huis teruggeven. Geef je auto weg, want dan geeft God je een grotere auto weg. Dat kan. Dat is bij sommige mensen ook blijkbaar gebeurd. En ik heb zelf ook verhalen die ik zou kunnen vertellen, maar vandaag doe ik dat nog niet allemaal, over van hoe God rijkelijk kan voorzien als je weggeeft. Maar tegelijkertijd dacht ik bij die tekst ook heel vaak van, nou, dat moet je gewoon geestelijk zaaien en geestelijk ogen zien. Tegelijkertijd kan ik er helaas niet omheen, en ik weet niet hoe dat bij u voelt, dat deze tekst wel in de context betekent de omliggende teksten, van hoofdstuk 8 en over hoofdstuk 9 staat, wat in zijn geheel volledig gaat over geven. Dus met andere woorden, het is gewoon wel waar dat jouw geven een zaad is. Wat God jou heeft gegeven, wat jij mag gebruiken om te investeren. En als je zaait, zul je dus ook oogsten. De wereld en het bedrijfsleven kent die principes ook, passen ze ook toe. Maar ik geloof dat het voor onszelf ook belangrijk is, dat we in elk geval ook naar ons geld, en niet alleen met betrekking tot geven aan het koninkrijk en de gemeente, maar met betrekking tot alles wat je doet, jouw middelen is als zaad. En daarin waar jij zaait, daarvanuit zul je ook oogsten. En dan moet jij erover nadenken, wil ik wel oogsten wat ik nu oogst, of niet? Geven is een zaad dat oogst zal geven. Vers 7, laat ieder zo vergeven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Stond ook al in hoofdstuk 8, geven is gebaseerd op een vrijwillig besluit. God heeft de blijmoedige gever lief. Lezen we verder. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven, gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. Wat ik hier lees is dat God is in staat, vijfde punt, jou dusdanig te overweldigen met zijn gaven, dat je genoeg voor jezelf overhoudt. Dus als jij ook in dit leven gaat leven, dan zul je ook ontdekken dat hij voor je zorgt. Dat vinden we ook terug in Matthäus op succes, waar we een van de volgende keren naar gaan kijken. Ik heb nog twee en dan zijn we klaar voor vandaag. Gaan we naar vers 11. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt, deze vind ik wel heel leuk, door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Het doel van jouw rijkdom is om je in staat te stellen vrijgevig te zijn. En dan ga ik naar de laatste, want die vond ik het allerleukst, lezen we verder. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus. Wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Jouw geven brengt de ontvanger in aanbidding. Dat vind ik zo leuk, want soms maken we van geven iets heel ongeestelijks. Dan is aanbidding geestelijk en geven is niet geestelijk. Maar geven kan juist tot aanbidding leiden.
En dan heb ik het op welk gebied dan ook. Soms kan het gewoon heerlijk zijn om iemand even een cadeautje te geven. Of wat dan ook. En het kan iets losmaken in iemand anders. Geven mag gezien worden en anderen prikkelen. Geven mag gepland en voorbereid worden. Geven is zaad dat oogst zal geven. Geven is gebaseerd op een vrijwillig besluit. God heeft de blijmoedige gever lief. God is in staat jou dusdanig te overweldigen met zijn gaven, dat je genoeg voor jezelf overhoudt. Het doel van jouw rijkdom is om je in staat te stellen vrijgevig te zijn. En jouw geven brengt de ontvanger in aanbidding van God. Tot zover de principes uit Gods woord. En ik wil je gewoon uitdagen. Ik wil je aanmoedigen om bijvoorbeeld ook voor jezelf 2 Korinthe hoofdstuk 8 en 9 eens een keer rustig door te lezen. Deze preek komt ook op de website. Dit document gaan we er ook binnenkort ook wel bij doen, zodat je hier rustig naar kunt kijken. Maar hoe zit het met jouw hart? Hoe zit het met jouw hart van geven? Maar breder dan dat. Hoe zit het met je rentmeesterschap? Pas je hierin het leven toe zoals God het bedoeld heeft? Mijn boodschap van vanmorgen is niet bedoeld om jou onder een oordeel te brengen of om jou in een goed fout denken te pushen. Van als je niet geeft, dan ben je fout en als je wel geeft, ben je goed enzovoort enzovoort enzovoort. Maar wat ik ook hier zie is dat Paulus vanuit leven spreekt over geven. En met geven kun je anderen gewoon helpen. En kijk ook eens naar jezelf hoe je omgaat met je tiende, hoe je omgaat met het geven aan organisaties, ook aan deze gemeente. Doe je dat op de manier zoals jij weet dat jij recht voor God staat, dat je dat mag doen, of heb je daar toch misschien een aantal prioriteiten verschoven die misschien even weer hersteld zouden moeten worden? En is het dan ook belangrijk om daad bij je woorden te voegen? Zaken die je zelf mag overwegen. Ik zei het ook al eerder, ik geef mijn tiende niet omdat het moet, maar ik geef mijn tiende omdat ik het wil. Omdat ik gehoorzaam wil zijn aan de principes van God. Ik hoop dat Gods woordje vanmorgen hierin heeft mogen uitdagen. Amen. Heer Jezus, dank u wel dat u uzelf gegeven heeft. Dank u wel dat u de grootste gever bent. Heer, en ik vind het eigenlijk zo prachtig hoe wij konden beginnen vanmorgen met de prachtige tekst uit Filippenzen hoofdstuk 4, waarin Paulus zegt, ik weet wat het is om rijk te zijn en ik weet wat het is om arm te zijn. Maar eigenlijk maakt mijn rijkdom of mijn armoede mij niet gelukkig of ongelukkig. God maakt mij gelukkig. En wat mijn omstandigheden ook zijn, ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Met alle dingen die ik heb of met alle dingen die ik niet heb, ga ik om vanuit de persoon die ik altijd heb. En dat is Jezus Christus. En ik wil u vragen op dit moment, want ik weet dat hier in deze zaal, onder mijn gehoor, mensen zitten die die tekst van Paulus eigenlijk op hun eigen leven direct kunnen toepassen. Sommigen zitten hier en die hebben gewoon op dit moment gebrek. Die hebben zware tijden. De omstandigheden zijn niet wenselijk, niet plezierig, niet zoals het zou moeten. En het gaat nu helemaal niet om hoe het gekomen is en wie er verantwoordelijk voor is en wat er anders in had gemoeten of zou moeten of wat we fout gedaan hebben en wat we goed zouden moeten doen. Maar het gaat er vanmorgen om dat ook al deze mensen hoop mogen putten vanuit het feit dat u zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat gaat juist ook op het gebied van financiën. Dat gaat juist ook op het gebied van je financiële omstandigheden. En ik weet dat onder hetzelfde gehoor mensen zitten die financieel misschien kunnen zeggen, zoals Paulus het zei, ik weet wat het is om rijk te zijn. En ik bid ook voor hen, dat u ook hen kracht geeft en wijsheid geeft. Om hetzij in goede financiële omstandigheden, hetzij in moeilijke financiële omstandigheden, altijd u te volgen. Dat niet de financiële omstandigheden het geluk of het ongeluk bepalen, maar dat u dat bepaalt. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat we zo voor uw troon mogen komen. En we willen erkennen dat het leven soms is als een storm, waarin het soms zo kan zijn dat het ene jaar we heel veel hebben en het andere jaar we helemaal niks hebben. Heer, sommigen van ons, sommigen onder ons, die kennen de seizoenen van rijkdom en die kennen de seizoenen van armoede. En wij kennen met elkaar allemaal hoe ons dat onderuit kan halen, hoe ons dat terneer kan slaan. Maar hier staan wij deze ochtend als gemeente van Jezus Christus. En willen we zeggen dat wij ook met betrekking tot onze bezittingen, met betrekking tot hoe we omgaan met wat we hebben, dat we daarin willen putten, willen leven zoals u het bedoeld heeft. Dat we daarin willen wandelen vanuit de principes van uw koninkrijk. En dat we daarvanuit nog meer en nog meer en nog meer kunnen zeggen: ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik kan omgaan met wat ik heb vanuit hem die mij kracht geeft. Heer, en ik vraag op dit moment niet direct. Heer, ik voel zo sterk in deze oproep dat u iets wil zeggen voor zowel de mensen die heel veel hebben als de mensen die misschien even minder hebben. Dat u daarin komt en dat u zegt: ik wil daarin voorop gaan en ik zal erin voorop gaan. En ik vraag niet direct of er in één keer een verandering in de situatie komt. Maar ik vraag wel dat u in die situatie komt. Op een manier zoals we dat misschien nog nooit ervaren hebben. Maar dat we mogen zien, dat we mogen proeven. Dat het waar is wat Paulus zegt: I can do all things through Christ who strengthens me. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Zo wil ik u vragen dat in dit huis er een atmosfeer mag zijn waarin we niet allemaal heel rijk zijn, maar ook niet waarin we allemaal heel arm zijn, maar waarin wij voor elkaar kunnen zorgen. Hier niet alleen via Sharecare, maar gewoon via de relaties die we hebben, via het waardevol leven dat er is. Dat het mag zijn zoals Paulus het beschrijft. Dat als er seizoenen zijn waarin we kunnen geven, dat we dan blijmoedig geven. En dat als er seizoenen zijn waarin we mogen ontvangen, dat we dan ook blijmoedig ontvangen. Maar welk seizoen we ook in zitten, of het nou winter, lente, zomer of herfst is, dat we zullen zeggen: ik vermag alle dingen in hem die me kracht geeft. Zo vraag ik uw zegen over alle mensen die deel zijn van dit huis. Zo vraag ik uw zegen over dit huis. Zo vraag ik uw zegen ook over de middelen in dit huis. In Jezus' naam. En we zeggen allemaal: Amen.